Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, het achtste vers. U zal worden voorgelezen uit 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 58. Na de schriftlezing wordt u gelezen door de leerregels, hoofdstuk 5, artikel 15. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 93 en daarvan het vierde vers spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Voor u 1 Korinthe 15, vanaf vers 35 tot het einde. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet leven, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zijt gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De mens is uit de aarde aard, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, al dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Van de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, artikel 15. Deze leert van de volharding der ware gelovigen en heiligen, met schaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen ingedrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervaren en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij, die ook voortaan doet, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 84, vers 4, 5 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 4, 5 en 6, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmiddag een ogenblik samen in een uur van nabetrachting. En in zo'n uur van nabetrachting is het gepast om een aansporend en bemoedigend woord te richten aan alle onbekeerde mensen. Waarom leeft u nog zomaar verder? Waarom zoekt u uw heil nog in deze wereld? En waarom hebt u die middelaar Gods en de mensen nog niet nodig? Moet u niet sterven? Ben u zo druk met alle aardse dingen? Ben u zo vervuld met de goederen van deze wereld, dat die hemelse goederen misschien onvoldoende plek hebben in uw leven? Luister dan vanmiddag eens goed. En bid ondertussen of de Heere u wil onderwijzen in de enige troost. Zo'n uur van nabetrachting is ook een moment om eens wat onderwijs te geven in de wegen die de Heere gewoonlijk houdt met zijn kinderen, als hij een ziel brengt tot de kennis die in Christus is. Dat is ook wel belangrijk om daar eens even zo wat nadruk op te leggen. Want wij zijn mensen die maken het in de regel moeilijk. God is altijd eenvoudig. Zeker als het gaat om dat ene nodige. Dan is het verkeerd om het nodeloos ingewikkeld te maken. Maar dan maakt God ons erg eenvoudig. En met eenvoud bedoel ik, God ons laat zien dat het aan onze kant gewoon radicaal niet deugt. En dat het ook beleefd wordt. We noemen dat zondaar worden voor God. En daar moeten we geen ingewikkelde en theoretische beschouwingen over hebben. Dat is een knagend, onophoudelijk blijvend besef in ons leven. Dat als we vanmiddag sterven en God gaan ontmoeten, dan is het voor eeuwig te laat. En dat maakt heel klein. Dan heb je ook niet te veel te bemoeien met anderen, want ieder staat persoonlijk voor God. En de Heer maakt ook heel eenvoudig in de redding, in de toevlucht. Want als je nou reddeloos verloren bent, alle eigen toevluchtnemingen teleurstellen, dan wijst God ons de toevlucht aan in het evangelie. En hij legt een levende middelaar in uw hand. En hij zegt in het evangelie, neem die nu aan. Met een waar geloof. En als je die aanneemt, dan ben je behouden. Voor eeuwig. En als je die verwerpt, om wat voor reden dan ook, en u komt vandaag te sterven, dan staat u voor een vertorend God. Zullen we dat ook onthouden? Ja, zegt iemand, maar ik heb wel eens dit ervaren of dat ervaren. Telt niet voor God. Ja, zegt iemand, maar de mensen, wat mensen zeggen, heb u als u sterft helemaal niets aan als u God gaat ontmoeten. U moet in Christus zijn. En we zijn alleen in Christus door een waar geloof. Zul u dat nooit vergeten. En zul u daar ook heel diep over nadenken. En laat u niet te veel op allerlei zijwegen manoeuvreren door mensen. Want echt, als het eeuwigheid wordt, komt het daarop aan. Komt het helemaal niet aan of we nou in dat avondmaal hebben gezeten, of we nou dominee zijn geweest, of dat we nou beste mensen zijn geweest. Nee, dat we in Christus zijn. En als een zondig mens de toevlucht hebben genomen in zijn wonden, in zijn persoon. Dat onderwijs is erg belangrijk. En tenslotte, Gods kinderen, ja, die mogen we aansporen om te praktiseren wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. Want in de persoon van de middelaar, ja, daar opent zich een schat waar we hier op aarde nog maar zo weinig van leren en zo weinig van weten, dat er een eeuwigheid nodig is om daar nu de breedte, de diepte, de lengte van te staan. Gods kerk is gelukkig. Daar gaan we ook vanmiddag een poosje bij stilstaan. En dat weten ze ook. En dat maakt de Heilige Geest hen ook bekend. Want we hebben gelezen in onze Dordtse leerregels over de volharding der heiligen en de zekerheid van deze volharding. Daar komt heel wat tegenop, van binnen, van buiten. Maar dat is nou overvloedig in de schrift geopenbaard. En die wordt door de bruid van Christus altijd tederlijk bemind. Het ware geloof, dat praat niet over speculaties en over misschientjes. Het ware geloof weet het niet altijd in even sterke mate. Maar dat weet het zeker. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We gaan het onderwijs vanmiddag uit de enige troost doen. En we zijn toegekomen aan zondag 22. En we gaan die zondag eerst maar eens samen lezen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan, dat is onmiddellijk of terstond, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Ik zei al, dat gaat over de troost van de kerk. En we staan dan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats de wederopstanding van het lichaam en in de tweede plaats het eeuwige leven. Gemeente, de Heidelberger gaat over de enige troost, dat wist u. De inhoud van de enige troost is dat ik weet dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar van Christus. Dat ik dus voor zijn rekening lig. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. We zijn gekomen aan zondag 22. En in zondag 22 gaat het over het slot van de 12 artikelen. Die 12 artikelen lezen we aan het slot de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En in de tweede plaats het eeuwige leven. En dan ziet u wel in de vraag dat onze Heidelberger het voortdurend heeft over troost. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? En wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Troost, dat is in de Heidelberger, hou vast. Waar u nou op steunt als het erop aankomt in uw leven. En waar leeft u eigenlijk voor? Nou, als we dan zondag 22 is liggen naast wat misschien de praktijk is in uw leven en waar u veel over nadenkt en waar u veel over praat en waar u misschien druk mee bezig bent, ja, dan zijn wij vaak bezig met een heleboel dingen. En nu moet een mens natuurlijk zijn leven goed op orde houden. Een moeder moet goed zorgen voor de gezin. Een vader moet zijn best doen op zijn werk. En ieder moet ook op de plek die de Heer hem gegeven heeft in de samenleving de dingen doen die van hem gevraagd worden. Dat is vanzelfsprekend. Daarnaast heb je ook nog familiaire verplichtingen. Die moet je natuurlijk ook op zijn tijd nakomen. Een mens moet ook nog wat slapen. Een uurtje of 7, 8 meestal. Maar dan blijft er ook per dag nog best een paar uur over. Laten we zeggen een uur of 2. Wat doen we nou met die tijd? Besteden we die misschien aan een verdere stap in onze carrière? Besteden we die misschien om met andere mensen over weer andere mensen te praten? Besteden we die misschien om wat af te geven op de kerk of op de prediking of op weet ik veel wat allemaal? Of besteden we die om onze vakantie voor te bereiden en daar hele verhalen over te hebben? Wat is dat? Wat ligt dat voor de hand? En wat kom je dat helaas veel tegen? Ook bij jezelf. Ook ik ben net zo goed een mens van de 21ste eeuw. En wat staat er nou in de Bijbel? Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn. De Colossensebrief staat daar. En het viel me vanmorgen op in het avondmaalsformulier, in dat gebed, dat de kinderen Gods daarin iets bidden. En ik zal u dat nog even voorlezen. Verleen ons uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maakt en ons tot zich nemen zal in heerlijkheid. Ik weet niet hoeveel tijd u daar per dag aan besteedt, ga maar naar mezelf toe. En wat moeten we dan zeggen, wat is dit gebed nodig? En wat graaft dit gebed ook diep? En wat staat dit hele gebed haaks op hoe wij vaak ons leven invullen? Want wij willen het graag fijn. En wij willen het graag mooi. En wij willen het graag lang leven en veel leven en mooie dingen doen. En dan komt ons avondmaalformulier. En dan komt de Bijbel en de Heidelberger ons met hele andere dingen te informeren en daarmee bekend te maken. Verleen ons uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Dat is een hele andere manier van leven, zou ik bijna zeggen. Dat is nou leven zoals Paulus dat zegt. Zoek de dingen die boven zijn. Wat is daar dan te vinden? En waarom is dit nu zo'n belangrijk onderdeel in het gebed van het avondmaalformulier? Nou, dan zegt onze Heidelberger dat we in de eerste plaats getroost worden met de wederopstanding van het vlees. Dat is zondag 22, vraag en antwoord 57. Waar wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Nou, gemeente, daar wordt dit mee bedoeld, dat een mens gaat een keer sterven. En na dat sterven houdt het leven niet op. Dood is niet dood. Dat is de waan van de moderne mensen in onze tijd. Maar dat is een hele grote leugen. Na de dood komt de eeuwigheid. En met ons sterven gaan wij de eeuwigheid binnen. Dat is al bekend vanuit het boek Job. Job 19, vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. En wanneer ze na mijn vlees, dus mijn lichaam, dit doorknaagd zullen hebben. Job bedoelt, als ik ga sterven, dan zal ik uit dit, mijn vlees, uit dus mijn lichaam, God aanschouwen. De Joden hadden ook de begrafenis, trouwens de Egyptenaren ook. En daarin zit de gedachte dat er een leven is na dit leven. En we hoeven alleen maar wat oppervlakkig kennis te nemen van de brieven van Paulus. En we worden daar overvloedig over geïnformeerd. Er is dus door de dood heen een eeuwige bestemming. Nu is er aan de ene kant een eeuwige bestemming, en daar moet ik natuurlijk voor waarschuwen, in de rampzaligheid. De Heer Jezus heeft dat bijvoorbeeld gezegd in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man, die dus alle dagen vrolijk en prachtig leefde, sloeg zijn ogen op in de hel, in de Hades, Grieks woord. En dat is de buitenste duisternis. En eenmaal gaat dat dan over in de Gehenna, de poel die brandt van vuur en zilver. Nou, daar hoef ik nu niet meer van te zeggen, maar dat is een ernstige waarschuwing die klinkt in de schrift. En God, zei ik, maakt mensen, als hij gaat arbeiden door zijn geest, eenvoudig. En dan worden dat realiteiten waar we over nadenken, wat ons aangrijpt. Dan leven we maar zo niet makkelijk verder. Maar dan weten we dat er een tijdstip komt dat we God gaan ontmoeten. En dat het zomaar niet kan. Heb u dat nou ook wel eens? Onbekeerde mensen, heb u dat nou nooit? Dat het u aanvliegt. En dat u zegt, dan hoor ik zo lang het evangelie. Nou, God me zo lang gespaard en bewaard. En ik ben nog steeds dezelfde. Wat moet u dan doen? Nou, die God maar aanlopen, zou ik zeggen. En nooit rust vinden in wat u zelf allemaal kunt bedenken, of wat mensen u allemaal zeggen. Het is maar één rustplaats en dat is Christus. Dus sta erna om die Christus tot uw deel te mogen hebben. Want dan alleen bent u veilig en anders niet. Nu gaan we even naar dat antwoord. Wat is dat eigenlijk, de opstanding van het vlees? Nou, zegt onze Heidelberger, dat ik niet alleen naar mijn ziel, dus als een kind van God sterft, dan gaat zijn ziel onmiddellijk naar de hemel. De Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En in het Oude Testament lezen we dat Abraham werd vergaderd tot zijn volken. En dat geldt ook van Mozes en van Aaron. Dus als je sterft, dan word je vergaderd tot je volken. Dat is een hele troostvolle gedachte als je bijvoorbeeld een geliefde naar het graf hebt gebracht. Dan gaat het natuurlijk in sterven in de eerste plaats om het zien van de koning, de Jezus. Maar je wordt ook vergaderd tot je volk. Tot de mensen waarmee je hier op aarde hebt geleefd. En als dat nou bekeerde mensen waren, dan zul je die straks terugzien. Want dat bedoelt die uitdrukking, vergader tot zijn volken. Troostvolle gedachte. Misschien hebt u geliefden op de begraafplaats liggen. En dat is dan een scheiding. Dat is niet altijd. Nee. Die gebroken band wordt dan weer hersteld bij het sterven. Mag je elkaar weer ontmoeten. Verstonda. Het vergaderen tot zijn volk. Maar dat gaat niet alleen over de ziel. Het gaat ook over het lichaam. Van stonde aan tot Christus wordt dus de ziel opgenomen, maar ook mijn vlees. Het lichaam wordt door de kracht van Christus opgewekt, het sterft. En de Heer terugkomt en met de ziel verenigt. En dan aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Gemeente jong en oud. De mens sterft voor de ziel en lichaam van elkaar gescheiden. Wat is nu de hoop die de Bijbel uitspreekt? En die we overvloedig vinden in de Bijbel. Dat Gods kinderen bij het sterven hun ziel gaat naar de hemel. Hun lichaam keert terug naar de aarde. En op het moment dat de Heer wederkomt, dan zullen de doden opstaan. En dan wordt hun ziel en lichaam verenigd. Dan worden ze aan het opgewekte lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Dus ze krijgen een opstandingslichaam. En dan zullen ze in heerlijkheid de Heere dienen. We noemen dat ook wel de voleinding. Nou, dat staat in de Bijbel. En aan de Bijbel moeten wij niet gaan tornen en gaan twijfelen. Dus het beste deel voor Gods kinderen, dat komt nog. Dat is hier niet op aarde. Met dat hele of halve paradijs wat wij hier op aarde hebben gemaakt. Nee, deze aarde, dat is een woestijn geworden door de zon. En hier en daar zijn er best wel bepaalde pleisterplaatsen. Er zijn er best wel momenten die fijn zijn en aangenaam. Maar dat is niet de doorlopende lijn die de Heer voor zijn kinderen heeft uitgestippeld. Nee, we hebben gebeden vanmorgen. Verleen ons uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Want de toekomst ligt elders, het beste komt nog. En dat is die moment. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. En we geloven en belijden. In de wederopstanding des vleeses. Is dat nog een heerlijke boodschap? Ja, zegt u. Maar dat voel ik toch echt anders. Ja, dat kan. Als ik op de dode weg op de begraafplaats en dan voel ik ook hele nare gedachten. En als iets tegen zit, dan krijg ik ook hele vervelende gevoelens. En die hebben we allemaal. Maar het gaat hier in de enige troost niet om onze gevoelens. Het gaat erom wat God in de Bijbel zegt. En wat de inhoud is van het ware geloof. Dit is geen taal van het gevoel gemeend. Dit is taal van het geloof. Dit geloven wij. Dit gelooft de kerk. Het beste komt nog. Ja, maar is dat nou niet vreselijk brutaal? Om dat zomaar te zeggen. Nou, gemeente, weet u wat brutaal is als we bepaalde dingen van de Bijbel schrappen? Niet meer zeggen. Ja, maar is dat niet vreselijk arrogant om dat te denken? Arrogant is dat we denken dat er halve waarheden in de Bijbel staan. Ja, maar is het wel waar? Hebben we daar wel gronden voor om dat te hopen? Gemeente, als we in onszelf kijken, niet. Want daar is totaal niks te vinden. Zelfs na ontvangen genade kom je er elke keer weer achter. In ons is het niet. Maar het ligt juist vast. In die opgestane zaligmaker. En weet u, na zijn opstanding is hij nog 40 dagen op de aarde geweest. Toen heeft hij aan zijn discipelen handen laten zien. Hij heeft zijn doorboorde zijde laten zien. Aan Thomas en aan de andere discipelen. En toen heeft de Heer dat ongeloof, dat vreselijke ongeloof uit hun hart weggenomen. Hij heeft dat geloof in beoefening gebracht. En toen zagen ze hun heiland, hun meester, hun koning. dat is nu het leven van de kerk des Heren. Zoek de dingen die boven zijn. Wij geloven in de wederopstanding van het vlees. Dat was wat ik in de eerste plaats in dit uur van nabetrachting tegen u wilde zeggen. Nu gaan we eerst samen zingen. Dat doen we op Psalm 95 vers 1. En daarna hoop ik dan de volgende vraag en het volgende antwoord te behandelen. Slot van die 12 artikelen, dat wijst ons dus op bepaalde grote gaven en weldaden die de Heere schenkt aan zijn volk en aan zijn kinderen. En waar ze zich dus ook over mogen verheugen en in mogen verblijden. De aardse dingen kunnen we gebruiken, dus brood, je huis, je auto en zo, nou dat kun je gebruiken. Maar de blijdschap van de kerk des Heeren, dat ligt niet in de auto en in het huis en in je tuin, maar dat ligt in die grote, heerlijke gaven die de Heere heeft gegeven. En om daar nou over na te denken, is soms goed om eens een wandeling te maken, soms goed om eens even je te verpozen en erover na te denken. En om de eenzaamheid eens wat op te zoeken en dan te zeggen, Heere, wil u nou met me zijn en wil u daar ook wat geloof bij geven. Want als we het niet geloven, dan gaat de mens bij zijn gevoel te raden. En dan is het altijd te kort en te smal en te weinig enzovoort. Het geloof. En het geloof, dat is hier in de tijd bijvoorbeeld de vergeving, de vernieuwing, de bewaring. Vergeving hebben we het al eventjes over gehad. Dat komt in zondag 23 nog wel weer terug. En dan die weldaden na dit leven, bij het sterven, bij de opstanding van het vlees, dus dat we nou, ook met ons lichaam de Heere zullen dienen en groot maken. Het lichaam van Christus gelijkvormig, de voleinding noemt de schrift dat. En nu in de tweede plaats het eeuwige leven. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Eeuwige leven, wat is dat eigenlijk? Eeuwig, dat heeft voor ons de gedachte van het duurt heel lang. Eeuwig. Dus een heel langdurend leven. Nou, er zijn heel wat mensen in onze samenleving die zouden dat wel prettig vinden als je dat hier op aarde had. Een eeuwig leven. En dan zo rond de 30 met een redelijk fijne gezondheid en een mooi huis en een mooie spullen om je heen. Nou, dan hebben we het eeuwig leven al zo ongeveer binnen handbereik. Ja. Dus dat denken we dan aan het eeuwig leven. Dat is nog altijd, ja, plezierig leven. Gemeente, is dat ook het antwoord van onze Heidelberger? Nou, dat is dus niet het antwoord van onze Heidelberger. Want dat altijd plezierig leven, u weet allemaal wel. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Er kan zo wat gebeuren in ons leven en dan staat er een grote streep door al onze optelsommen. En dan gaat het totaal anders. Ook in onze welvarende samenleving. Het eeuwige leven is dus niet dat we hier op aarde altijd zullen leven. En dat we hier een fijn en plezierig leven hebben. Het eeuwige leven is ook niet dat we naar de hemel gaan en dat dat altijd duurt. Er is wel een element van, maar daar komen we zo nog wel op. Nee, als de Bijbel het heeft over het eeuwige leven, dan gaat het in de Bijbel om een ander soort leven. We lezen in Johannes 17 dat de Heer Jezus zegt, en dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Voor dat woord kennen mag u ook invullen geloven, want u weet allemaal, geloven dat bestaat dus uit bepaalde daden. En een van de geloofdaden, dat is kennen. Dus we zouden ook kunnen zeggen, dit is het eeuwige leven, zegt de Heer, dat ze u in God de Vader geloven en in de Heer Jezus geloven. En geloven, dat is weer een ander woord voor vertrouwen, en dat steunen op, dat is gebruik maken van. Dus wat is dan het eeuwige leven? Dat staat natuurlijk in de Bijbel, hè? Ja, dat we door een ware geloof gebruik maken. Dat we door een waar geloof vertrouwen. Dat we door een waar geloof het ene nood die zalig maken leren kennen. Dat noemt de Heer Jezus ook in Johannes 6 een goed werk. Want dit is dat is het goede werk, dat is het werk van God de Vader. Dat gij gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. Dat staat in Johannes 6. Dit is het werk Gods, noemt de Heer Jezus dat. En dat eeuwige leven, wat dus beschreven wordt in Johannes 17, en talloze andere plekken in het Johannes Evangelie, dat wordt dan door onze Heidelberger nog eens even wat verder onderstreept, wat verder uitgewerkt. En dan blijkt dat het eeuwige leven niet pas begint bij het sterven van Gods kinderen, maar dat het eeuwige leven al begint hier op de aarde. En dat het eeuwige leven betekent dat het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart wordt ervaren, gevoeld. Net gevoel is een verraderlijk iets. Maar het gaat hier om gevoel wat gepaard gaat met geloof. En dan is gevoel heel belangrijk. Het gevoel, het besef van de eeuwige vreugde. Ja, gemeente. In de wereld kun je pret maken. En in de wereld kun je het ook wel een beetje fijn hebben. Natuurlijk, als je een mooie baan hebt, leuk huis, mooie auto, leuke familie om je heen en zo. Nou, dat is aangenaam, maar dat hoeft niemand te minachten. Dat zijn gaven die we krijgen. Alleen maak daar niet uw zaligmakers van. Denk niet dat u daarmee een soort garantie hebt voor de toekomst dat het wel goed zit. Want er hoeft maar iets te gebeuren en u hebt er niks meer aan. Wat is dan het eeuwige leven? Nou, dat is de eeuwige vreugde. genade. U weet allemaal, dat gaat samen met ontdekking aan onze ellende. Dat gaat samen met dat er plaats wordt gemaakt voor de Heer Jezus en voor zijn werk. Maar genade, dat gaat ook samen met een onuitsprekelijke vreugde. Hoe moet ik dat nou duidelijk maken? Nou, neem een kind wat het moeilijk heeft. Ik heb dat beeld al eerder gebruikt en ik vind dat nog steeds een van de mooiste beelden die er is. En zo'n kind kun je natuurlijk dan tevreden stellen met wat snoep. En dat kun je tevreden stellen met ja, wat speelgoed en weet ik wat allemaal meer. Maar dat kind dat blijft gewoon huilen. Laat de moeder maar even komen. En dan neemt de moeder dat kind even op schoot en trekt het wat tegen zich aan. En ja, die koestert zo'n kind. En dan veranderen de tranen soms in blijdschap. Waarom? Omdat er gemeenschap is. Omdat dat kind zich bij die moeder geborgen weet. Nou, dat is nou de eeuwige vreugde. Dat je in alle ellende, in alle kruis, in alle droefheid, in alle stilte soms een plek hebt waar je geborgen bent. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat kan soms als je door een bos wandelt. Dat kan soms als je 's nachts wakker ligt. Dat kan soms als je in de kerk zit te luisteren. Dat kan soms als je iets leest en dat de Heer overkomt, dat hij dichtbij is en dat hij laat merken dat hij van je af weet. Met je verdriet, met je moeite, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat het in uw hand geeft. En dan ontstaat er iets van vreugde, de eeuwige vreugde. Dan is het goed om de Heer te dienen. En dan kun je de Heer niet begrijpen, natuurlijk niet. Dat valt, dat kan ook helemaal niet. We gaan wel vertrouwen. Nou, dat is het eeuwige leven hier op aarde. Met al onze noden en zorgen, die soms heel aangrijpend kunnen zijn, ons geborgen weet in God. En dat dat blijdschap geeft. En in Christus. En dat Hij het zal maken. En dan in de tweede plaats het eeuwige leven, dat we na dit leven volkomen zaligheid bezitten zullen. Die geen oor heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien, het mens dat niet is opgeklommen. Ja, dat het beste, dat komt nog. Het beste, dat komt nog. Het is wat geweest. Toen Paulus die eeuwigheid binnenging en die moordenaar. En Abraham en Isaac en Jacob en Petrus en al Gods kinderen, de eeuwige heerlijkheid binnenging. Ik geloof eerlijk gezegd in alle ellende van het leven ben vergeten. En dat één blik in de eeuwigheid niet opweegt tussen alles wat we hier op de aarde aan fijnheid en gezelligheid en weet ik wat allemaal hebben gehad. Daarom was het ook zo'n, ik denk eigenlijk ook nog wel een beproevingsweg voor Lazarus, die weer terug werd naar de dood. En daar een jongeling van Nain, dat dochtertje van Jairus, dat ze weer terug moesten naar deze wereld met hun zonden, met hun bederf en weer opnieuw die dood door moesten. Het was onlangs eens ergens dat het eigenlijk een verschrikkelijke gedachte is. Dat we onze doden terugwensen. Dat ze weer opnieuw die weg van de afbraak, van de verwoesting door moeten. Onze doden die in de Heer zijn gestorven. En die zijn aangekomen in dat land. Waarvan geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Die zijn aangekomen in Immanuels land. Naar de ziel en straks bij de wederkomst ook naar het lichaam. En dan om daarin God eeuwige te prijzen. Ja, wat is het doel van het eeuwige leven? De verheerlijking Gods. De grootmaking van God. Het doel van het genadeleven. Het doel van de schepping oorspronkelijk. En dat is nu ook het doel van de herschepping. Dat God de eer ontvangt. En wat is het doel? Dat hoort het doel te zijn van ons leven. Dat we God leren kennen. En hem leren verheerlijken. Gemeente, dat is nou troost. De wederopstanding van het vlees. En het eeuwige leven. Tegenover het eeuwige leven staat de eeuwige dood. En daar spreekt de schrift ook over. En dat is heel aangrijpend. De Heer Jezus heeft daar ernstig voor gewaarschuwd. Vliet de toekomende toren. Nu gaan we nog een enkel woord als toepassing eindigen. Het is een uur van nabetrachting. We hebben stilgestaan bij de enige troost en bij de grote weldaden die de Heer nu op grond van het borgwerk van Christus aan zijn kinderen heeft uitgedeeld. En die op hen te wachten liggen. En waar ze straks een eeuwigheid lang in mogen delen. Eeuwig. De koning groter maken in zijn schoonheid. Nu zijn er onder ons, en die kennen dat leven van de genade niet. Dat is erg. Daarvan ligt de schuld niet aan de zijde Gods. Dat moet u niet doen. Want dat is een erge zonde als u denkt dat het aan God ligt dat u nog niet bekeerd bent. Helaas voeden wij die gedachte wel. En dan zeggen we, ja, een mens kan zich niet bekeren. Dat is op zich een waarheid. Alleen, we moeten nog een stapje dieper gaan. Hij wil zich niet bekeren. Hij kan het niet, maar hij wil het ook niet. Hij wil niet terug naar God. En dat is eigenlijk het erge. En daarom, onbekeerlijkheid, dat is niet zomaar een feit. Moet je niet zeggen, dat is, ja, dat is nou eenmaal zo en daar kan ik ook verder niet veel aan doen en zo. Dat noemt de Bijbel onze schuld. Ik weet niet hoe u er nou mee omgaat, maar als u grote schuld hebt, zegt u dan van ja, nou ja, ja, ik heb schuld. En elke week komt de bank en die zegt, betalen meneer. En er zijn toch slapeloze nachten van, hoop ik. Dan is het toch niet zo dat u zegt, nou ja, ik heb schuld, dus ja, ja dan kun je er een beetje mee leven. Ik kan wel niet betalen hoor, maar nee, het komt best allemaal wel goed. Die schuld die wordt maar groter en het wordt elke dag meer. Want je hebt schuld en het wordt alle dagen meer. En natuurlijk zijn we daar niet gerust op. Hoe komt het dan dat we in het geestelijke daar zo gerust op kunnen zijn? Ja, omdat ik niet uitverkoren ben. Of uitverkiezen. Nou, dat weet u helemaal niet wie God heeft uitverkoren. Dus daar zou ik ook maar niet te snel allerlei conclusies aan verbinden. Ja, omdat God mensen moet bekeren. En dat is zeker waar. Maar dat moet natuurlijk nooit een argument worden om maar rustig zondig voor te leven. Ik kan mijn schuld niet betalen, dus maak ik het alleen maar meer. Nee, dat mag niet. Ja, maar dominee, hoe moet ik dan verder leven? Nou, ik hoop dat dat zo nu eens een beetje gaat wegen in uw leven. Dat er iets moet gebeuren wat u niet kunt en wat toch moet gebeuren. Dat het gaat klemmen. En dan werkelijk gaat klemmen. Want zolang het niet gaat klemmen, gemeente, gebeurt er niks. Dan gaan we aan het praten en dan hebben we er een theorie bij en die heb ik eens dat gehoord en daar heb ik eens dit gelezen, maar er gebeurt niks. De bekering begint dat u in de klem komt. En dat u langzamerhand geen kant meer op kunt. En dan kunt u wat van dominees horen. En u kunt daar eens wat horen. En u kunt van die eens mee praten. En daar is. Gemeente, daar ben je niet mee geholpen. Stond u ook al klem. Stond u ook al in de hoek. En dan sta je klem, hè. Want dan zegt het van binnen. Ik sterf, het is te laat. En dan zegt de duivel. Je hebt al veel te veel gezondigd. Het kan er lang niet meer. En de hemel is zo hoog, ik kan er niet bij. En heb je soms ook een slapeloze nacht. En dan zit je soms in de kerk en dan denk je, hoe moet het verder? Zitten er zulke geklemden in de kerk? Nou, zoek er niet een oplossing bij uzelf en in een paar redeneringen, want dat is dodelijk. Leg dan maar met heel uw onmogelijkheden neer voor die alwetende God. Want bij hem alleen zijn de oplossingen, hoor, en nergens anders. Bij God die in Christus de wereld en het verlorene zoekt. Dus ik zou zeggen, volhouden maar. Ja, maar ik weet nu. Oh, nou dan. Paulus zegt, opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Daar wil God u hebben. Zullen we dat nooit vergeten. Niks meer te zeggen hebben. En dat we nu. Met alle voorrechten die we hebben. Met lege handen bij die grote God staan. En dan wordt het persoonlijk, voelt u. Dan kunnen wij geen kant meer op. De tweede plaats. Je zegt, ja, maar ik vind het zo moeilijk. Ik heb net al gezegd, wij maken het vaak een beetje moeilijk. Maar bij God is het eenvoudig. Ja, maar hoe, wat is dan geloof? Nou, laat ik dan dat daarin even wat onderwijzen. Want dat geloof, dat is een gave, dat weet u. En het functioneren, dat is ook een gave. Heb u verder niks aan, hoor. Want u kunt met al die dingen die u dan weet, kunt u erover nadenken. Maar dan heb u nog geen geloof meer. Geloof is ook iets wat beoefend moet worden. En hoe komt dat nou in beoefening? Hoe, waar gaat het dan om in dat geloof? Nou, in dat geloof, daar gaat het niet om uzelf, want daar gaat een streep doorheen. Dat geloof, dat betekent dat God in het evangelie de persoon van de Christus der Schriften openbaart. Jezus zegt dat, hè? Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En daar waar die middelaar wordt geopenbaard in het evangelie. En waar u in uw verlorenheid die middelaar als het ware in uw hand ziet gelegd. Doordat God hem in uw ziel openbaart. Dan kan het geloof maar één ding. Dat is dan wordt die zaligmaker aangenomen. Ja, aangenomen. Die kunnen we niet meer missen. En dat is zo'n diep geheim. En dat is zo beslist nodig. Dat het daar voor de eeuwigheid voor u en voor mij op aankomt. Voor het eerst. En ook opnieuw. Wee degene die voor God wil verschijnen buiten Christus. Die voor eeuwig komt hij om. Wee degene die denkt dat hij op grond van bijvoorbeeld zijn doop, zijn avondmaaltijd, of zijn voor, of zijn rechtzinnige inzicht, of zijn oppervlakkige inzicht, of weet ik veel wat. Hij kan niet voor God bestaan. Als u in de klem zit, is er maar één oplossing. Dat is die Christus der Schriften. Dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. En daar moet u in zitten. Mag ik dat met alle liefde, En met alle klem binden op uw hart. Voor het eerst en opnieuw. Misschien zegt u vanmorgen, was het weer een ogenblik door het geloof werkelijkheid. Voor een ogenblik mocht ik als het ware die gezegende middelaar in de ogen kijken. Voor een ogenblik is hij mij weer opnieuw verschenen van verre tijd. Nou, dat is dan genade. Dat is dan pure genade. Als hij zich in zijn heerlijkheid voor uw ziels oog openbaart. Soms wat van ver, soms wat meer dichterbij. Maar dan zien we zijn ogen. En dan schittert lied. Dan horen we zijn stem. En dan is hij de zaligmaker die bemoedigt. Ik ben met u liefden. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dan zien we zijn gestalte. En dan wordt alles wat aan hem is gans begeerlijk. Dan heb je een grote zaligmaker. En heb je een groepje straatarme mensen. En weet u wat nou het grote geheim is? Die komen straks. Op grond van die zoen- en kruisverdiensten van Christus. Allemaal. Eén voor één. In die grote hemel. Om daar samen met al de heiligen God eeuwiglijk prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Slotzang gemeente Psalm 89 vers 8. 89:8.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.